zijn er weer eens. We gaan het weer proberen, de Face-Off podcast. We hadden wat organisatorische probleempjes. Ja, dat kan natuurlijk gebeuren. Vandaag zitten we met Reginald Delmarge, de man die alles weet van het Belgische ijshockey en het Nederlandse ijshockey. Graham McTaggart, de Tilburg Watcher in Spee, wou ik zeggen. Maar nee, hij zit er al heel lang bij. En natuurlijk Ed Versteven. Onze man in charge, die alles weet van ja, wat er maar in Nederland, België en zelfs Europees en zelfs aan de andere kant van de oceaan allemaal gebeurt. Met onze Nederlandse en Belgische jongelingen die ook overal ter wereld aan het hockeyen zijn. Laten we aftrappen met ja, het minder positieve nieuws. Het verhaal van de familie Sjoep. Ed.
Ja, als je kijkt naar wat er de afgelopen twee weken ons allemaal heeft bezig gehouden. Zowel in Nederland als België. Ja, dan is dat natuurlijk het verschrikkelijke nieuws van de familie Sjoep. Met de kleine Winnie. Dat gaat door merg en been heen. Je zegt wel eens gooien wie kinderen heeft, begrijp het. Maar ook als je geen kinderen hebt, dan begrijp je prima wat er op dit moment speelt. En dan ben je twee weken met z'n allen van Face-Off aan het mobiliseren. Dan is het prachtig. We nemen de podcast op maandag op. Dat we gisteren met een grote delegatie van Face-Off in het Netenpark aanwezig zijn. En een prachtig bedrag. Wat we samen met de clubs, de supporters, de spelers in alle lagen in beide landen. Bij elkaar hebben gehaald voor Preston, Mariah en Winnie. En als er één ding is duidelijk geworden, dan is er in ieder geval een hele grote eenheid binnen de ijshockeyfamilie. En ik denk dat je daarmee ook het grootste nieuws van de afgelopen 2 dagen wel vangt. Of 2 weken, moet ik zeggen.
Ja, dit soort harde levenservaringen. Dat maakt wel dat de ijshockey supporters nader naar elkaar komen.
Hè? Ja, dat merk je wel. Maar wie ook spreekt, krijgt heel veel reacties natuurlijk erop. Misschien heeft Reginald dat aan Belgische zijde ook wel gemerkt.
Ja, absoluut. En het is natuurlijk verschrikkelijk nieuws. En in Herenthal zelf was het eigenlijk een beetje een aardschok. Maar van de andere kant zag je ook de solidariteit eigenlijk uit alle mogelijke uithoeken, op alle mogelijke niveaus. Zoals we gisteren ook zeiden, ja natuurlijk, je had onmiddellijk de reactie bijvoorbeeld van de Luikse Bulldogs. Die zeiden van ja, wij gaan dadelijk een fix bedrag, 1000 euro met name, al vanuit het bestuur hebben we beslist van dat te schenken. En dan hebben ze nog een actie, de Golden Puck gedaan enzovoort enzovoort. Maar je zag in alle verenigingen, op alle niveaus, zowel binnenliga teams Als ook eerste divisieclubteams, jeugdteams en zelf individuele acties en individuele bijdragers. En zoals Ed gisteravond ook bijvoorbeeld vermeldde van het jongetje met zijn zakcentje, een halve euro met name, maar het is wel het gebaar en de betrokkenheid van iedereen die toch wel frappant was.
Ja, daar sluit ik me heel bij aan, Reginald. En dan het hockey, want ja, c'est la vie, zoals ze zeggen. Het leven gaat gewoon door.
Ja, dat hebben we gisteren op het Netenpark gezien. Hè, waar we een emotioneel begin hadden van de wedstrijd met z'n allen. En dat dan ineens die knop om moet. Hè. Hoe serieel is dat? Maar ja, er werden er natuurlijk de afgelopen 2 weken ook voldoende wedstrijden gespeeld in de Benelink. Nu echt wel een beetje op gang is gekomen ook qua stand en uitslagen. Toch wel wat verrassingen. Als je kijkt naar de prestaties van Zoetermeer Panthers. 4 duels gespeeld, 2 keer tegen Heerenveen, wedstrijd tegen Geleen, wedstrijd tegen Nijmegen en al op 6 punten staand. Dat is denk ik voor velen de grootste verrassing in het jonge seizoen tot nu toe. Misschien in positieve zin ook wel heel erg verrassend. Heerenveen, 7 gespeeld, 21 punten gewoon nog ongeslagen. Dat hadden er weinigen verwacht.
En hoe kan het dat Heerenveen zo goed gestart is?
En misschien is dat wel een leuke voor Reginald. Reginald heeft ze ook gezien, volgens mij, in Herentals Reds, als ik me niet vergis.
Ja, absoluut. En natuurlijk, er waren ook in Heerenveen heel wat vertrekkers. Hè. De namen zijn wel bekend. Er zijn 5, 6, 7 belangrijke jongens, jong en oud, vertrokken. Er zijn er vertrokken die hoger wouden mikken, zeg maar richting Duitsland. Anderen die weer naar hun thuisland gingen. Jongens die het aan de andere kant van het land gingen zoeken, omdat ze daar hun ambities of voor de prijzen sneller zouden spelen. Wel ja, in Heerenveen is het dan blijkbaar onmiddellijk gelukt. De chemie, zoals men dan graag zegt, wat er daar achter de coulissen gebeurd is en op het ijs gebeurd is, kan je maar zeggen, indrukwekkend. En ze hebben een paar flinke namen gehaald. Ze hebben een paar welbekende spelers gehaald, die niet echt de hoge toppen schieten. Maar als groep zijn ze enorm sterk. En ja, inderdaad, de wedstrijd in Herentals van Heerenveen, ja, was Heerenveen eigenlijk herenmeester. En er waren spelers waarvan dat je het dan wel verwacht dat ze enorm sterk speelden. Maar er waren jongens van die Finn Joaquin Holma, ja, en Trevor Petersen en Trevor Hunt. Ja, daar verwacht je het wel. Pipo Limnel, ja, wel bekend en topniveau. Maar er waren ook andere jongens die absoluut op dat hoog niveau meedraaiden. En qua energie, uitstraling en vertrouwen, ja, heel ver. Andere ploegen zijn nog aan het groeien. Heerenveen is er al. En als ze dat kunnen vasthouden, dan denk ik dat er heel wat mensen hun prognoses moeten bijstellen.
Is het zo dat die 3 imports van Heerenveen de groep omhoog stuwen? Kwalitatief gezien?
Ja. Nou ja, in zoverre, met Kiel Holma en Petersen, als je die ook op het ijs de samenwerking ziet aangaan met elkaar, dat gaat als vanzelf. Reginald noemde al eventjes wat namen. Wat ik ook opvallend vind, dat is niet alleen bij Heerenveen zo, met Oosterwijk, hè, de terugkeer tussen de palen, is breed gezien ook dat er heel veel goede goalies zijn. Maar daar komen we misschien later nog wel even op terug. Maar bij Heerenveen, en dat zei Mike Nason ook, is een proces ingezet om er eerst een team van te maken. En dan gewoon eens te kijken van, joh, als we nou een team hebben en die cohesie binnen elkaar en binnen de groep op orde hebben, waar gaan we dan eindigen? Alleen hij heeft het nu al, zoals Reginald terecht zegt, erg goed voor elkaar. Waar de vrees een beetje zit bij de supporters ook. En die genieten terecht van het succes. 17 wedstrijden in totaal ongeslagen. Hè? Beker en Benelink. Is dat mogelijk? De ploeg dadelijk met lege handen komt te staan. Dan is zo'n start eigenlijk voor niks. Hè? De prijzen worden natuurlijk straks na de kerst, hè, met de play-offs in de bekerhalve finale verdeeld. Later natuurlijk nog de Benelink play-offs. Dat is wel een interessant gegeven. Stuwen de imports de ploeg omhoog? Er is natuurlijk ook wel een brede basis. Pipo Limnel, wat Reginald zei. Maar mannen als Ronald Wurm, Adam Bezak, die adembenemend goed kan ijshockeyen. Maar ook spelers als Jasper Noorderman, die hard werkt voor de goal. Altijd klaar is voor de rebounds en de strijd aangaat. Je ziet jongelingen als de broertjes van de Meulen. Er is gewoon een brede groep. En met een enkele uitblinker, dat heb ik dan afgelopen zaterdag in de Silverdome gezien, bij Zoetermeer Panthers. Die Trevor Petersen, dat is een geweldenaar, zo snel. En waar de rest aan het eind van de derde periode, voor in het tweede duel van het weekend, denkt van, nou, ik kan bijna aan een zuurstoftank na afloop. Gooit hij er nog even een paar snelheidsacties uit, waar hij dan ook op scoort. Dat is indrukwekkend om te zien wel, hoor, voor Benelink begrippen. Dus de imports doen zeker bijdragen aan het succes van dit Heerenveen op dit moment.
En dan ga ik even naar Reg. Leuven, presteert die ook boven verwachting?
Ik denk Leuven is een beetje typisch voor wat er eigenlijk in de Benelink nu aan het gebeuren is, dat er ook al vanuit het publiek verteld wordt, gemeld wordt van ja, het is zeer evenwichtig en iedereen kan van iedereen winnen. En Leuven, als ze een goede dag hebben, ja, kunnen ze iedereen aan, maar kunnen ze dat 24 wedstrijden bijvoorbeeld vasthouden? Nee, ze hebben jonge ploeg. Ze hebben een paar zeer sterke, ervaren jongens. En ook daar natuurlijk, net als in elk team eigenlijk, en zo hoort het ook, die imports die bieden natuurlijk absoluut een meerwaarde. En die Adam Logozzo is enorm polyvalent, sterk. Ryan Malinowski, net zoals Ed zei. Ja, we zitten met heel wat goede goalies dit seizoen. En Ryan Malinowski was er vorig jaar al. En ook dit jaar bewijst hij weer zijn klasse en zijn kunde. Anderzijds, als hij eens een mindere dag heeft, ja, dan gaat het heel rap naar beneden. En dit seizoen heeft hij ook al een slecht dagje gehad. En natuurlijk, de derde import, William Kangasniemi, student in Leuven, die hebben ze in een geschenkverpakking binnengekregen. Ja, die jongen die is enorm rustig, die is geweldig, ook enorm handig. En ja, die schaatst snel, terwijl hij eigenlijk niet snel oogt. Doen het prima. En heel de eigen jeugd, want ze hebben een hele groep jongens van 18, 20, 22 jaar, die enorm sterk zijn en nog altijd groeipotentieel hebben. En zoals ik het ook in de voorbeschouwing van het seizoen zei, als de ene, zeg maar Alec James, geen sterke dag heeft, ja, dan is daar bijvoorbeeld de andere, dan is daar Rino Dont, of er is er een Dries Bloks, of er is een Jeffy Versin. Dus daar in de breedte zijn die jongens ook enorm sterk. Achterin hebben ze een paar ervaren jongens, maar het is dunnetjes. Als daar één, twee defensen problemen hebben, ja, dan hebben ze er misschien nog één of twee. En dat is eigenlijk een beetje de Achillespees van Leuven, dat de defensie eigenlijk zeer dun bezet is. En als die jongens niet echt op niveau draaien, zijn ze toch wel kwetsbaar achterin. Andere kant, offensief, hebben ze eigenlijk heel wat wilde.
De tegenvallers dit seizoen, Beker en begin van de Benelink, dat kunnen we gerust noemen. Natuurlijk ook met het ontslag van Alexander Jacobs, Nijmegen.
Ja, zeker waar. Weet je, we kunnen verstoppertje spelen wat we willen. Dat is niet nodig. Een derde plaats in de voorrondes van de beker. En op dit moment na 6 duels een magere 7 punten. Ik denk dat alles en iedereen de Select for You Devils Nijmegen een warm hart toedraagt. Toch wel meer had verwacht dan waar de ploeg nu staat. Natuurlijk. Er zijn wat geblesseerden, maar daar heeft elke ploeg last van. Dat is een gegeven, daar moet elke ploeg mee dealen. Dat hebben ze in Herentals nu ook. Dat hebben ze in Den Haag een aantal keer gehad. Dat mag geen excuus zijn. Het materiaal is er. Nu met Frank Gentges als coach. Die toch wel bekend staat als een tough guy, hè, een hardliner. Dat moeten we gaan zien hoe die chemie met de ploeg samen gaat worden. Persoonlijk, en hij is heel duidelijk, hè, hij trekt zich van niemand wat aan op dat vlak. En dat is een goed recht. Ja, vind ik het voor mogelijk spelers tussen aanhalingstekens wat vreemd overkomen als een trainer zegt van ja, het is niet mijn selectie. Dat kon je natuurlijk op meerdere vlakken of manieren uitleggen. Maar we gaan het zien of de opwaartse lijn ingezet kan worden. Alleen als je bij een nederlaag tegen Zoetermeer in eigen huis een off day hebt. Er zijn natuurlijk ook nederlagen geweest eerder dit seizoen al tegen Den Haag. Een directe concurrent. Er is een nederlaag bij Luik Bulldogs geweest. Ja, dat zijn toch wel duels waarin je Nijmegen met de selectie die zij hebben toch zeker wel hoger aanslaat. En ook het uitduel in Leuven is daar een voorbeeld van. Een overtime nederlaag. Moeten we ze afschrijven? Zeker niet. Laten we voorop staan dat ze vorig jaar ook niet bovenin, helemaal bovenin, hè, dus echt top 1-2 in de ranglijst meespeelde. En toch gewoon wel de beker pakte en landskampioen werden. Maar hadden we beter mogen verwachten? Ik denk dat het geen raar antwoord is als ik daar volmondig ja op zeg.
Anderzijds is het toch ook wel, het zijn toch altijd de jongens op het ijs die het moeten doen. En die moeten elkaar vinden en die moeten voor elkaar werken. En met alle respect voor de waarde van de coach. En de coaches maken het verschil. En op topniveau ja, is het verschil maken misschien 1% of 2% extra meerwaarde bieden. Frank Gentges is een vakman, absoluut. Zijn manier, zijn stijl is af en toe zeer discutabel. Ook in Duitsland, in Essen, heeft hij de club recht gehouden de voorbije jaren. Anderzijds heeft hij ook heel wat tegenstanders over zijn aanpak en zijn stijl. Maar dat is dan de meerwaarde die hij al dan niet kan brengen. Maar de groep zelf herbergt in principe zo een potentieel. Maar ze moeten natuurlijk ook voor elkaar willen schaatsen, elkaar willen sterker maken, passen geven, dat je het verschil kan laten maken door je collega, door je buurman. En ik denk dat het daar natuurlijk bij de basis is die nog gevonden moet worden. En dan ook vanuit het bestuur. Ook die omkadering moet natuurlijk ook een uitstraling hebben die zulke zaken faciliteert, als het ware. En ik denk, die drie eenheid is nog absoluut niet gevonden in Nijmegen.
Graham, jij als Tilburg-watcher en dan ook natuurlijk Frank Gentges kent van zijn periode bij Mosquitos Essen. Hoe zie jij de meerwaarde van Frank Gentges bij Nijmegen?
Ja, afgelopen wedstrijden heb ik het niet echt, kunnen zien, denk ik, als ik naar de resultaten kijk. Het is een coach die spelers wel goed aan het werk zet en ze ook wel goed afstraft wanneer ze dat niet doen. Ja, geen idee of hij dat ook bij Nijmegen gaat doen. Maar het is een prima coach met een wel prima kennis op het gebied van ijshockey. Maar ja, of het de juiste mentaliteit is voor de groep, geen idee.
Dan de Dark Horse, zoals Ed dat altijd zo mooi zegt. Het Haagse, die hebben natuurlijk met Gabriel wel wat binnengehaald. Hij heeft inmiddels al in 4 wedstrijden, geloof ik, 2 game penalties gehad. Dus
ja, dat is wij hebben hem gisteren ook van dichtbij aanschouwd. Ontegenzeggelijk dat Jesse Gabriel ijshockeykwaliteit heeft. Een snel schot, een actie, leest het spel. Daar kom je voor naar het stadion om zo'n speler te zien. In potentie misschien wel de beste speler op het ijs die we in de Benelux hebben. En je zegt al terecht, 2 games. Het is ook wel een heet gebakerd mannetje. Ik heb een tijdje met hem staan praten, 1-op-1 in Nijmegen. Prima kerel, heel aardig, heel joviaal. En dat is denk ik iets waar Chris Eimers best wel zijn handen aan vol heeft met Jesse Gabriel tot nu toe. Hij is heet gebakerd. Snel de straffen pakken. Soms onnodig. Hè. Gisteren in Herentals. Naar de refs. Het is af en toe niet handig wat hij doet. Sterker nog, hij zou beter moeten weten. En ik weet niet hoe ze daar in Noord-Amerika omgaan met dit soort verbal abuse of dingetjes. Maar het is iemand die zich ook op die manier wel laat zien. Staat bovenaan de puntenlijsten in de Benelux. Maar ook aan het aantal strafminuten. 55 staan er al op zijn konto. Ja, en daar kan je wel je ploeg mee duperen. Zeker in een fase waarin ze je op kwaliteit gewoon heel hard kunnen gebruiken. Dat is zonde. Maar ja, het is een prachtige speler om naar te kijken. Maar het is er een met een gebruiksaanwijzing.
We hebben hem samen aan het werk gezien gisteravond. Dus het is nog vrij vers. Misschien te vers, Ed. Maar je moet ook zeggen, die jongen heeft absoluut talent. Daar heeft hij aan gewerkt. Dat heeft hij ook meegekregen. Van de andere kant, ja, of dat hij veel brains heeft, hè, dat is toch wel de vraag. Want als je dan bijvoorbeeld vorig jaar, ik herinner me dat Cor en Ed, bijvoorbeeld Shane Matteson, een prachtige jongen vonden met fantastische skills en fantastische mentaliteit, die eigenlijk op disciplinair gebied en op strafbank quasi nooit gezien werd, die speelde enorm sterk en die presteerde met de regelmaat. En ik denk, wat we gisteren gezien hebben, en het is natuurlijk wat mij betreft op 1 wedstrijd gebaseerd, ja, de tegenstanders zullen ook wel snel weten hoe dat ze hem eigenlijk kunnen provoceren, doordat hij eigenlijk eerder antiproductief voor zijn eigen team wordt. Want zelf gisteren zag ik toch al, zowel op het ijs als op de bank, dat er al zelf met de teammaats stevige discussies bezig waren.
Ja, eens. Eens, 2 uitersten. Kostte me nog een trui ook bij Shane Matteson, omdat hij nooit op de strafbank zat. Maar dat, ja, absoluut. Weet je, beide natuurlijk kwaliteit, maar in karakter heel verschillend. He, op het ijs dan, buiten de baan twee uitstekende jongens. Maar wat je zegt, het is een uitdaging, denk ik, op dit moment.
Verder is nog wat opgevallen van de andere teams?
De lichtelijke opstand van Bulldogs Liège. Wat opvalt op de ranglijst, Heerenveen, die zien we op één. Maar daarachter is de middengroep in potentie heel groot en heel dicht bij elkaar. Alles wint van iedereen, iedereen wint van alles. Onderin, met alle respect, hebben we natuurlijk de usual suspects Tilburg en Antwerpen. Laten we vooropstellen dat we wel heel veel respect moeten hebben voor die jonkies van Tilburg. Die elke week blijven schaatsen, de 60 minuten volmaken. En zoals het op mij ook komt, dat ook echt met discipline en enthousiasme doen. Tot nu toe met grote nederlagen worden weggestuurd elke week. Maar er wel elke week staan. En dan de ploeg van Gert Peters, Antwerp Phantoms. Maar dat weet Reginald ook. Moeilijke situatie met de baan. Ontzettend goed geholpen door een gemeente. Door daar een noodbaan op te trekken. Daar kunnen we allemaal lachwekkend over doen. Dan moet je van de kleedkamers. Het is prachtige slapstick materiaal. Maar laten we wel het respect hebben voor de club. Dat ze wel een baan hebben. En straks over een jaar of twee. Misschien wel de mooiste baan van de Benelink. Dus... Dat zijn dingen die mij opvallen. Mechelen die zijn eerste zege boekte. Ook gelijk een ruime zege op Tilburg. Ja, en het is denk ik dit seizoen... over een paar weken kunnen we daar wat meer over roepen. Maar ik denk dat het echt wel heel interessant kan zijn... op korte termijn. Wie de plekken 2 tot en met 8 gaan bezetten. Het is ontzettend leuk om naar te kijken wat er allemaal gebeurt.
Goed, dan gaan we nu eens kijken hoe Tilburg Trappers het er vanaf brengt. En dan hebben we het over de Oberliga. Ik ben er zelf natuurlijk ook bij betrokken. Ik had niet verwacht, met alle ervaring die is weggegaan, geen imports meer. Alles op de jeugd voor de opengevallen plekken in te vullen, dat ze gewoon weer bovenaan staan. Het gaat wel lastiger. Heel veel wedstrijden worden beslist in overtime of shootouts. Iedere keer is het de derde periode waarin ze het verschil maken. Dus qua conditioneel zit het beter als bij de tegenstanders. Maar had jij dat verwacht, Graham, dat ze gewoon bovenin mee zouden draaien?
Ja, ik was wel heel even in paniek afgelopen zomer. Er ging een aantal spelers weg. En er werd niet echt veel spelers bijgehaald. Ja, behalve natuurlijk Jake Hofland en Bartek Bison. Maar het gaat goed. Het loopt lekker. Het is natuurlijk ook zo dat heel veel Duitse teams... die wisselen continu spelers. Imports gaan weg, komen er weer aan. Elk jaar worden spelers... de complete elftallen worden gewisseld. Trappers heeft gewoon een compleet team... waar ze eigenlijk wel een aantal jaar mee spelen. En dat wordt af en toe dan in het verleden aangevuld met imports. Dus er staat er altijd een soort van... basisteam. En dat draait al jarenlang goed. En die weten elkaar te vinden. En dan merk je ook gelijk dat wanneer ze een paar wedstrijden hebben gespeeld. In het nieuwe seizoen elke keer. Dat ze gewoon elkaar blindelings weten te vinden. Daar ligt denk ik ook wel de kracht. De andere teams die moeten elk jaar eigenlijk vanaf begin af aan beginnen. En Trappers begint eigenlijk met het vaste basisteam. En die weten elkaar gewoon te vinden eigenlijk.
Het is wel zo. Dat hebben we... Een paar weken geleden heb ik dat ook vermeld met de intro. Ze krijgen meer schoten op doel, hè? Met de jonge groep die nu defense speelt.
Ja, een manier van ijshockey spelen wat Tilburg doet. Dat neem je veel risico's. Als het goed uitpakt, dan scoor je veel goals. Maar als het slecht uitpakt, dan krijg je veel goals tegen. Afgelopen weken na een aantal wedstrijden... waar het echt nipt was. Vooral afgelopen vrijdag in Halle. En de week daarvoor tegen Indians. Twee Duitse zegens in de laatste minuut. Spannende wedstrijd. Heel leuk om naar te kijken. Maar voor de echte Tilburg met een trappershart. Is het af en toe als billenknijp op de bank.
Ja, maar dan komt toch weer het oude cliché naar voren. Hoe maakt niet uit als je maar wint.
Ja, dat is ook zo. De uiteindelijk telde punten. En als je nou kijkt, Tilburg Tappen staat 3 punten voor op Heine. Die staat op de tweede plek. En ja, dan het gat met een 13 punten ten opzichte van de derde plaats. En ja, nog meer punten tot de vierde plaats. En eigenlijk komend weekend spelen ze eigenlijk tegen de nummer 3 en 4. Dus ze kunnen nog een groter gat slaan met de nummer 3 en 4. Dus ik denk niet dat we ons zorgen moeten maken over Tilburg Tappers dit jaar.
En we moeten ook wel zeggen, de Oberliga Noord is ook niet aan zijn sterkste seizoen bezig. Want als je ziet wat er in Hannover, in Rostock en in Essen allemaal gebeurt. Ja, die hebben allemaal ook zoveel strubbelingen, interne discussies met sponsoren, financieel, wat dan ook. Dat je ook moet zeggen, het spelersmateriaal dat ze er hebben, is ook niet van het sterkste. Ik denk dat Tilburg Insight ook wel ziet dat er heel wat teams eigenlijk de voorbije 2-3 seizoenen er eerder een beetje op achteruit gegaan zijn op kwalitatief niveau. Maar natuurlijk, het blijft uitkijken ten opzichte van Hamburg of Herren of misschien zelf Duisburg in een goede dag. Maar ik denk op termijn zal het toch een beetje een tweestrijd worden, Tilburg of Herren. Hè?
Ja.
En de Oberliga Zuid, hoe zie jij die dan, Rich? Want dat is al jaren, hè, dat het daar allemaal... wat je net al zegt, kibbeling onderling en ze gunnen elkaar het licht in de ogen niet. In plaats van dat men één front vormt, blijft er altijd gezeik.
Ja, maar ook in de Oberliga Zuid ligt het niveau toch nog wel een pak hoger dan in de Noord. En ook als je kijkt in DL2, ja, daar is, ik denk, 80% indien niet meer, zijn eigenlijk eerder Zuidclubs dan clubs die in de Oberliga Noord zouden kunnen spelen de dag dat ze ooit een trapje lager moeten. Maar het is inderdaad zo dat ze enorm aan korte termijn denken doen. En is het financieel of is het gewoon het bestuurlijk dat ze maar kijken naar de komende 6 weken en hoogstens de komende 6 maanden. En dat is juist de kracht van Tilburg. Ook natuurlijk omdat ze het enige team zijn dat op dat niveau speelt. Ze heeft het natuurlijk ook een aanzuigeffect voor de betere Nederlandse jongens. Hè, van welke leeftijd dan ook. Zij die vaak in de bus willen zitten en werkelijk nog aan ijshockey als prioriteit nummer 1 zetten, ja, dan ga je toch mikken of werken om bij trappers te kunnen spelen. Ja, en in Duitsland is dat dan natuurlijk, heb je misschien een 50-tal clubs, waar dat het dan ook het financiële, want er zijn ook jongens die op het vierde niveau spelen en eigenlijk een prachtig contract hebben, waar denk ik verschillende Oberliga Noord of zelf Oberliga Zuid clubs moeite bij hebben. En ik denk dat het vooral qua bestuur is, mede door sponsoring, ja dan één, maar dat het korte termijn het eigenlijk onmogelijk maakt voor, zoals Kim het zegt, dat je werkelijk een stabiele organisatie en een stabiele ploeg uitbouwt, waar dat je misschien 2 of 3 spelers inwisselt per seizoen en zo ook stappen kan zetten.
Ik heb ook nog even een vraag over die Oberliga Zuid. Misschien dat jullie dat weten, want ik heb de stand even van de week erbij gepakt. Toen zag ik een ploeg Memmingen Indians daarboven aanstaan. Daar heb ik niet heel veel over gehoord de laatste jaren. Is dat een verrassing?
Voor mij wel.
Als ik kijk... Ik heb ze ook nog niet eerder eigenlijk voorbij zien komen in de playoffs de afgelopen jaren. Voor zover ik me kan herinneren. Dus zeker een verrassing.
Rets, weet jij iets over Memmingen?
Nee, ik kan er niets zinnigs over zeggen. Dan hadden we ons huiswerk iets beter moeten maken. Ik vermoed, het zal ook een beetje een samenloop zijn dat ze eerst natuurlijk financieel stappen hebben kunnen zetten, dat ze een paar sterke spelers hebben kunnen aantrekken en dat ze werkelijk een plan hebben voor ook in de DL2 te raken. Want dat is bij Memmingen absoluut natuurlijk wel de doelstelling, dat ze zo snel mogelijk DL2 willen spelen.
Ja, dat willen al die Oberliga clubs. Ze willen allemaal met een paar goede... Daarom wisselen ze zo snel een import die niet goed functioneert. 3-4 wedstrijden, doei. En de volgende. Want ze zien de DL2 echt als een... ja. Een soort status wil ik het niet precies noemen, maar ze willen wel heel graag naar die DL2.
Ja, en die Dell 2 is natuurlijk ook, Corrier ziet dat ook, dat is eigenlijk een mini Dell geworden. En ook qua tv-rechten, sponsorbudgetten, ondersteuning in de media enzovoort. Ja, dan is het eigenlijk werkelijk twee stappen die je kan zetten, die je moet zetten. Je moet er al klaar voor zijn natuurlijk als organisatie. Van de andere kant, de return is werkelijk dadelijk twee verdiepingen hoger. Hè.
Ja. Ja, je ziet het aan Landshut. Die versloegen vorig jaar in de finale Tilburg Trappers. En die staan troosteloos onderaan.
Ja. 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 Ja, eens.
Daarom. Wat we natuurlijk ook mee te maken krijgen. Het WK dames bij de beste 16. Dus zeg maar de grote dames. En de U18 WK in Eindhoven in ons eigen land.
Dat is strakjes in januari, over een kleine 6 weken alweer natuurlijk. Onze eigen onder 18 meiden die in Eindhoven aan de bak gaan. Dat zijn drie tegenstanders. Australië, Chinees Taipei, moet ik netjes zeggen. Ik mag nooit Taiwan zeggen. En Kazachstan. Wat het is. Het is lastig inschatten. Dat gaven Mirte Martens en Emilie Moors ook al aan. Het motto is: Erik, doe rustig. Dat is het altijd. Die gaan gewoon rustig kijken, hun ploeg voorbereiden. En straks dat WK in. Zonder echt zicht te hebben op de tegenstanders. Het is natuurlijk wel een stukje fietsen als ze naar de drie tegenstanders kijken. Die gaan gewoon uit van eigen kracht. Hebben ten opzichte van vorig jaar. Twee speelsters verloren. Caitlin van der Weijgert en Romy Brouwers zien we niet meer terug. En ik heb ze onlangs met Barend in Keulen aan het werk gezien. Daar was het 40 minuten niet goed. Toen heeft Mirte Martens gezegd tot hier en niet verder. En de meiden op scherp gezet, waardoor ze uiteindelijk een hele fatsoenlijke derde periode speelden. En met de winst naar huis gingen. Maar het is afwachten hoe zich dat gaat verhouden tot de andere drie tegenstanders. Maar het is natuurlijk hartstikke leuk om zo'n onder 18 WK dames in eigen land te hebben. En dat is prachtig. Dat is het saaie voor later.
En de grote dames bij de beste 16 ter wereld?
Ja, prachtig ook. In april is dat WK in Frankrijk. Zoals onze Redje altijd zo mooi zegt, met kleppers van tegenstanders. Zweden, Noorwegen, Frankrijk, Oostenrijk en Slowakije. Ja, dat is natuurlijk voor het eerst op dat wereldtoneel. Veel spelers uitgewaaid over de Europese competities. De vier van SDE, om het zo maar te zeggen. Want ook Marije Dijkema heeft nu sinds 2 weken de stap naar het eerste team van SDE weten te maken. Met Savien Wielinga, Kelly Zwarthoed. Julie Zwarthoed, sorry. Ja. We gaan een soort lingo met namen spelen. We hebben natuurlijk in Canada ook nog bij Concordia Stings hebben we Bieke van Nes. De zus van Guus. Want het is broertje ten opzichte van zus. In lengte zou je dat andersom zeggen. Maar ja, die het hartstikke goed doet met Concordia. En daar in de UMass, zoals dat zo mooi heet, bovenaan staat. Emily Even en Hilde Huisman, die de grens zijn open overgestoken richting Oostenrijk en Duitsland, die daar in de competitie spelen. Ja, en zo zijn er voldoende die zich echt volle bak voorbereiden op dat WK, om maar zo goed mogelijk voor de dag te komen. Ja, weet je, en ik ben wel positief gestemd, hè, over die mindset van die meiden die alles opzij zetten. En dat doet elke ijshockeyspeler of speelster. Maar ik ben altijd wel heel erg onder de indruk van het verschil in focus, in een doel zetten en daar alles voor opzij zetten. Dat is heel hard wat ik zeg, van dames nationale teams richting heren nationale teams. Tuurlijk, de schommelingen van Tilburg Trappers wel of niet in Oranje is altijd groot. Daar hebben de dames geen last van. Die zijn daar niet onderhevig aan. Maar kudos where kudos need to be. Die hebben een focus waar je u tegen zet. En ik durf er wel redelijk wat geld op te zetten dat ze zich gaan handhaven. Die gaan er niet uit.
Wauw, dat is wel een statement, Ed.
Ja, maar die durf ik ook wel te maken. En wij zijn natuurlijk al langere periode echt supporter en ambassadeur van de dames ijshockey. Prachtig om te zien ook op de laatste algemene ledenvergadering bij IJshockey Nederland. Dat zij die visie omarmd hebben. Dat er echt een damesploeg staat die de meeste kans op succes heeft. Korte en lange termijn. Ja, dat moet je omarmen. En ik heb daar echt vertrouwen in. Dat is dus gewoon een mix van gut feeling. Plus wat ik zie aan focus en beleving.
Goed. We hebben er bijna 35 minuten op zitten, jongens. We gaan even afronden, zoals we dat zo mooi zeggen. Even het tafelrondje. Ik begin bij Graham. Jij nog wat opgevallen de afgelopen weken waar je het over wil hebben?
Met betrekking tot Tilburg Trappers? Of
in het algemeen, gewoon of? Algemeen.
Eigenlijk niet. Nee, eigenlijk niks.
Reginald?
Ja, je komt nu met een verrassende vraag. Ik ben natuurlijk vooral benieuwd, binnenleague-wijs dan natuurlijk, van hoe lang kan Heerenveen dit vasthouden? We zien ook, bij bijvoorbeeld Ieters Geleen hebben we niet vernoemd, maar ook daar heel wat spelers gekomen. En waren er toch ook wel resultaten dat het toch wat leek te rommelen. En dan zijn er van die uitschieters, dan de 6-0 nederlaag in Zoetermeer bijvoorbeeld, die dan zo'n beetje de tweede verrassing is van de seizoensaanhef. Maar Geleen lijkt zich wat gevonden te hebben, maar het ziet er nog altijd een beetje kwetsbaar uit met die imports. En hoe sterk de groep dan ook is als deze of geen speler er net niet bij is of net papa geworden is. Enzovoort. Dus daar zijn we ook benieuwd bij dat daar bij Geleen stappen gezet worden en dat ze zo blijven. Terwijl dat je van verschillende andere teams, en dat geldt ook voor Herentals, en dat geldt zeker voor Nijmegen, maar dat geldt zelf voor Luik, dat die zeker nog niet aan hun plafond zijn en normaal gezien in de loop van het seizoen dichter en dichter bij Heerenveen moeten komen en dan kijken hoeveel karakter en hoeveel energie vanuit de groep Heerenveen dan nog heeft, die dat daar een beetje verzadiging aan het optreden is. Maar voor de komende weken zou ik zeggen, volgend weekend hebben we al een mooie met Geleen Nijmegen of met Leuven Zoetermeer. Dat denk ik zijn absoluut twee mooie affiches waar dat je bij moet wezen.
Ed? Jij nog ergens op terugkomen?
Nou, terugkomen niet. Nog wel benoemen. En ik ben een sucker voor stories, zoals ze dat zo mooi zeggen. Ryan Strasnitsky. Het zal ongetwijfeld weinig mensen iets zeggen, maar dat is een van de jonge jongens die in april vorig jaar bij die vreselijke buscrash van Humboldt Broncos betrokken was. Verlamd raakte aan zijn benen. Wat ik een prachtig verhaal word, is dat hij een kleine 2-3 weken geleden experimenteel geopereerd is in Thailand. En nu zelf zijn benen kan bewegen. Dat vind ik een verhaal waar ik met een schuin oog wel naar kijk. Het is maar bewegen, maar het is natuurlijk een prachtig verhaal. Een dramatische gebeurtenis natuurlijk toen de tijd in het Canadese. Maar dat vond ik een verhaal waar ik een prachtige glimlach van op het gezicht kreeg.
En dan heb ik nog één afrondende vraag. Hoe staat het met onze op Facebook? Het aantal leden, Instagram, zeg maar al onze social media volgers?
Dat blijft groeien. Totaal zijn we over de 10.000 ruim heen. YouTube dacht ik van de week 350 te horen, Graham.
Ja, correct. Ik houd let het in de gaten. Binnen een maand 50 abonnees erbij. En op dit moment op 356.
Kijk, dat gaat goed. Ja. Ja, weet je, en ruim de 3000 grens op Instagram. Bijna 7000 op Facebook. Het blijft gaan. En dat is prachtig om te zien dat ons initiatief nog steeds mensen aanspreekt. En nieuwe mensen aanspreekt.
Daar doen we het voor. Hè?
Absoluut. Absoluut.
Ik vind dat een mooie afsluiter.
Prima, kort. Van jou, hè? Ja, het laatste woord.
Mijn laatste woord? Nou, prima. Hé, hey, jongens. 29 wedstrijden, 50 punten. Connor McDavid en Leon Draisaitl. Kijk, daar doe ik het voor.